Johannes 4 vanaf vers 31, waar staat... En ondertussen baden hem de discipelen zeggende, Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander, heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen, mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouw de landen, want ze zijn al reden wit om te oogsten. En die maait ontvangt loon en vergadert vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden, beiden die zaait en die maait. Want hierin is die spreuk waarachtig, een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw die getuigde. Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hem bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Tot zover. En dat is dan een soort van intermezzo in deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Een soort onderbreking waarin de Heer dan met zijn discipelen spreekt. Dat is op zich opmerkelijk, omdat de geschiedenis zelf, zoals we eerder gezien hebben, ook een onderbreking is in het verhaal. Dat wil zeggen, de geschiedenis van de Heer en deze Samaritaanse vrouw is zelf een geschiedenis die ingeschoven staat tussen dat de Heer in Judea was en dat hij in Galilea zou zijn. En hij moest dan door Samaria gaan. De hele situatie in Samaria ligt dus ingeklemd tussen Judea, waar hij vandaan kwam, en Galilea, waarheen hij onderweg was. Maar deze geschiedenis zelf wordt ook weer een keer onderbroken. In dit schriftgedeelte dan, waarin de Heer spreekt met zijn discipelen. Dat is natuurlijk zo, omdat het onderwerp van deze geschiedenis zelf is de bedeling waarin wij leven. Dat wil zeggen, deze geschiedenis ziet vooruit op de omstandigheid dat er nogal wat tijd zou passeren, op zijn minst dan tussen de eerste en de tweede of de wederkomst van Christus. Een tijd waarin het evangelie uit de Joden zou genomen worden en zou gegeven worden aan de heidenen. En meer speciaal zou het dan onder de heidenen terechtkomen bij de, laten we maar zeggen, de verloren schapen van het huis Israëls, want zo wordt het bij een andere gelegenheid genoemd. Maar in ieder geval bij hen die beschouwd moeten worden als de erfgenamen van de 10 stammen van Israël, waarvan deze Samaritanen nou eenmaal een beeld zijn. Zo'nzelfde structuur vinden wij bijvoorbeeld ook in Efeze 3, ik zeg het maar even zo terloops. In Efeze 3 namelijk wordt ook heel uitdrukkelijk gesproken over de bedeling der genade Gods. Later ook genoemd de bedeling der verborgenheid, in hetzelfde stukje van Efeze 3. Maar het blijkt dat dat deel uit Efeze 3 zelf ook, als het ware, ingeschoven staat in de brief. Met andere woorden, je zou het eruit kunnen halen zonder dat je het zou missen. Nou ja, je zou dan missen precies het gedeelte wat daar staat natuurlijk. Maar het zou niet opvallen dat juist daar wat ontbreekt. Want, zoals gezegd, de bedeling waarin wij leven kan beschouwd worden als wat mijn vader zou noemen een tussengeschoven periode, wat een eigenaardige uitdrukking is, maar niettemin voldoet die goed. Het is namelijk een soort onderbreking in de heilshistorie waarin God zich met andere dingen bezig had, zich bezig had met dingen die niet meteen in de horizontale lijn van de heilsgeschiedenis passen. Je kunt ook zo zien in Efeze 3, dat die Efeze 3 begint namelijk met: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En dan meteen het volgende vers: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Daar moet je dus wel van gehoord hebben. En later, in vers 9, wordt gesproken in de Statenvertaling althans over de gemeenschap der verborgenheid. Maar dat is een bekend misverstand, er staat niet gemeenschap. Er staat niet koinonia, er staat oikonomia, oftewel de bedeling der verborgenheid. Niet gemeenschap der verborgenheid, maar bedeling der verborgenheid. Zodat in vers 2 wij lezen over de bedeling der genade Gods, die in vers 9 genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. En allen te verlichten, welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. sluit ogenblikkelijk aan bij vers 2. Maar wat ik wilde zeggen, is dat dit gedeelte, laten we zeggen vers 2, tot en met, nou ja, dan kan ik kiezen, maar laten we zeggen tot en met de hele rest van het hoofdstuk, beschouwd kan worden als een parenthese, zo heet dat. En dat betekent dat het tussen haakjes staat. Parenthese. Kan beschouwd worden als een parenthese, waarbij het verhaal weer verder gaat in 4 vers 1. Je kunt het ook zo zien, want 3 vers 1 zegt: om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. En het is net of hij even stopt en over wat anders begint te praten. En dan gaat hij in 4 vers 1 weer verder met: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Het sluit volledig aan. 3 vers 1 sluit direct aan op 4 vers 1. En het stuk daartussen, nou ja, dat zou je over kunnen slaan, bij wijze van spreken. Het kan ook, alleen mis je dan die uitdrukkingen van de bedeling der genade Gods en de bedeling der verborgenheid. Maar de waarheid van de brief wordt er ook helemaal niets anders van, omdat de roeping van de heidenen, eigenlijk van Jood en heidenen, tot één lichaam, tot het lichaam van Christus zal ik maar zeggen, gewoon besproken wordt in ieder geval in het eind van hoofdstuk 1 en dan heel hoofdstuk 2. Je mist er dus niks mee, waarna de praktische toepassing komt in hoofdstuk 4 en wat er verder volgt. Maar juist die bedeling kwestie, dat het een zaak is van bedelingen, wordt besproken in hoofdstuk 3 vers 2 tot en met het eind van het hoofdstuk. En het gedeelte zelf is een parenthese, heet dat. Maar het onderwerp is een parenthese. Die bedeling der genade gods, die bedeling der verborgenheid is een parenthese in de heilsgeschiedenis. Zodat laten we zeggen, de literaire structuur overeenkomt met die hele structuur van die heilsgeschiedenis. Daar gaat het om. Nou, zoiets vinden we dan ook in Johannes. Die was van Judea onderweg naar Galilea, maar daartussenin vinden we de parenthese, hè, de onderbreking, het gedeelte wat spreekt over de Heer in Samaria met alles wat erbij hoort. En na 3 dagen gaat het weer verder. Dat wil zeggen, na 2 dagen en op de 3e dag is dat verhaal voorbij. Ik sluit volledig aan ook met de Bijbelse tijdrekening, althans, van onze bedeling. Iets dergelijks vind je trouwens ook in bekend gedeelte, in Genesis 38. Daar vind je de geschiedenis van Jozef. Jozef die terechtkomt in Egypte. Dan, tot en met hoofdstuk 37. Dan in hoofdstuk 38 we krijgen ineens een verhaal over Juda, die een hele reeks van zonen had. Die zonen die allemaal kinderloos stierven enzovoort. Dat is niet zomaar even een moment, zo van net op dit tijdstip dat Jozef in Egypte is gebeurd. Nu even dit precies, want in plaats van een kleine gebeurtenis komt een heel lang verhaal wat jaren in beslag genomen moet hebben. Maar het hele verhaal van Juda en die zonen die kinderloos blijven, waarna Juda iets heeft met zijn schoondochter, oftewel de schoondochter iets met Juda, zodat we nou niet meer weten of die kinderen die daaruit geboren werden, pa of opa moesten zeggen tegen Juda. Dat is niet helemaal daar. Maar goed, dat is ons probleem niet overigens. Maar daar komt het op neer. Uit Tamar dan worden geboren Peres en Zera, die bekende tweeling. Maar het hele verhaal is de onderbreking in de geschiedenis van Jozef. En waar begint dat? Die onderbreking. Het begint ook bij de situatie van Jozef in Egypte, die in de gevangenis terechtkomt enzovoorts. Op dat tijdstip, zoek het maar eens op in Genesis, op dat tijdstip wordt dat verhaal van Juda en Tamar en Peres en Zera vertelt. Nou, in Efeze vind je dat Paulus spreekt over de gevangenis. Dan krijg je de onderbreking, precies zo, de parenthese, het verhaal van de bedeling der genade of bedeling der verborgenheid. En daarna gaat het weer verder met die gevangenis. Nou, zo ongeveer zit het in Genesis ook. Jozef in Egypte, en dan moet het gevangenisverhaal komen. Maar voordat het zo is, wordt eerst verteld over als het zover is, dan wordt eerst verteld het verhaal van Peres en Zera. Ja, inderdaad, voor het zover is. Dat wil zeggen, Jozef komt aan het hof van Potifar. Dan zou het verhaal moeten komen dat hij in de gevangenis geworpen gaat worden. Maar dat is hoofdstuk 39. En in hoofdstuk 38 vind je het verhaal van Juda en Tamar. Maar in dat verhaal zelf vind je een onderbreking. Let op, het hele verhaal is een onderbreking, is een parenthese. Maar in het verhaal zelf vind je het ook. Want toen uiteindelijk die zonen geboren moesten worden, toen kwam daar eerst Zera, stak de hand uit, staat er. waar ze een touwtje omheen deden. Tegenwoordig doen ze er een plastic armbandje omheen, maar dan gaat het nou niet over. Met een ponskaart. Maar in ieder geval, toen ging er gewoon een rood draadje omheen. En dat wil zeggen, Zera trok de hand terug. Daarna werd Peres geboren. Zijn naam betekent gewoon ook onderbreking, of breuk, of hoe je dat er maar vertaalt. En dan komt alsnog Zera uit, heet dat. Nou, hoe dat ook zij, het hele verhaal is een parenthese in de geschiedenis van Jozef. Maar het verhaal zelf spreekt over een onderbreking. En daar komt dus de klemtoon op te liggen. Die eigenaardige geboorte van Peres, Bres dus. Peres, de Bres, de breuk. Maar die Peres is een beeld van Christus in onze bedeling. Onderbreking dus in de heilsgeschiedenis. En hetzelfde vind je dan ook in de geschiedenis van Jozef, die vervolgens verteld wordt. Dat gebeurt dan in diezelfde dagen, staat er. Want de geschiedenis van Jozef, die loopt ook zo. Jozef komt namelijk aan het hof bij Potifar, de overste der trawanten of zoiets, want zo staat het er dan. Bij Potifar, daar gaat het fout met de vrouw van Potifar enzovoorts. Dus komt hij in de gevangenis terecht. Dat is de onderbreking in het verhaal. Waarna hij jaren later weer uit de gevangenis komt en dan trouwt met de dochter van Potifera. Met de vrouw niet, met de dochter wel, een generatie later. Maar niettemin, precies hetzelfde verhaal. Het wordt onderbroken. Nou, zo'n structuur vinden we dus hier in Johannes 4 ook. En wat ik nou uitgebreid heb staan te vertellen, is dat de nadruk in het verhaal uiteindelijk komt te liggen op de onderbreking in de onderbreking dus. Structureel gezien, dat wil zeggen, het verhaal van de Samaritaanse vrouw zelf is een onderbreking tussen Juda en Galilea. Maar het verhaal zelf krijgt een onderbreking waarbij de vrouw weg is en waarbij de Heer spreekt met zijn discipelen. Dat is dus, volgens de opbouw, volgens de structuur van het verslag, het hart van de geschiedenis. En daar komt dus de klemtoon op te liggen. En dat is het gedeelte waarboven staat de oogst en de werklieden, in mijn Bijbel althans. Vers 31. Ondertussen, ook al zo leuk, ondertussen. Wij mochten dat woord op school niet gebruiken, het was niet goed Nederlands, zeiden ze. Maar het staat in de Statenvertaling en aangezien de Statenvertaling de basis is voor de Nederlandse taal, heb ik ook op diezelfde school geleerd, was het dus toch een goed woord, maar mijn juffrouw was niet te vermurwen. Goed, ik weet niet of ze later nog eens vermurwd geworden is, maar goed, ondertussen. Het was onderwijl of intussen, heb ik altijd geleerd. Maar vooruit maar. Ondertussen baden hem de discipelen zeggende, Rabbi, eet. En toen zei hij, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Het verhaal gaat dan over een ander soort voedsel. En voor spijs of voedsel zou je in moeten vullen, leven. Want dat is het feitelijk. Dat is wat het is, zouden de Engelsen zeggen. Het gaat om spijs, namelijk het gaat om leven. En de Heer zegt dus, ik heb een ander leven, een leven wat gij niet weet. En het wordt dan ook prompt gezegd. In het verhaal van zoals Johannes het hier vertelt, krijgen we natuurlijk altijd weer te maken met de onbenulligheid van degene met wie de Heer Jezus spreekt. Dat is altijd zo. Langzamerhand wordt het wat bespottelijk natuurlijk. Maar dat is ook de bedoeling ervan. Hè? Want het staat niet verteld worden. Dus ze zeggen onder elkaar, heeft hem iemand te eten gebracht? Nou goed, eigenlijk moet je dat met een Jiddisch accent uitspreken, zo'n vraag. Maar dat kan ik niet. Hè? Ik heb er gisteren de hele dag nog op geoefend. Oh nee, dat is waar, dat kan niet. Maar gisteren wat anders te doen. Maar heeft hem iemand eten gebracht? Zo zing je dat ongeveer dan. Maar de Heer zegt dat hem mijn spijs is, oftewel mijn leven is. En dan wordt het heel goed Nederlands. Mijn leven is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat was zijn leven. Zo zouden wij het ook zeggen. Al maken wij er een mooie uitdrukking van. We zouden zeggen het is mijn lust en mijn leven. He? En daar leef ik in. Ja, lust en leven, dat is natuurlijk helemaal een mooie term. Omdat het nog een alliteratie is ook. He? Maar dat is de gedachte. Mijn spijs is, oftewel mijn leven is, daar leef ik in of daar leef ik van. Kortom, dat is mijn leven. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. En zijn werk volbrengen. En dat en zijn werk volbrengen is natuurlijk namelijk zijn werk volbrengen. Want hij had een opdracht. Hij kwam om te doen de wil van zijn zender. En ik kwam dus om het werk van die zender te volbrengen. Dat is natuurlijk helemaal een vast bijbels gegeven dat de Heer Jezus kwam alleen om te doen de wil des Vaders. In het Johannesevangelie ligt daar nadruk op. We hebben het al gezien trouwens en we zullen dat nog vaker tegenkomen. En later vinden we hetzelfde natuurlijk ook terug in de Hebreeënbrief zoals gebruikelijk. Want Johannes en de Hebreeënbrief horen nogal zwaar bij elkaar. Want ook in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat er niemand was om Gods wil te doen. En toen sprak ik, zie ik kom, o God, in de rol des boeks, of zoiets, is van mij geschreven, enzovoorts. Een brandoffer, een spijsoffer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam toebereid, enzovoorts. Het zijn allemaal aanhalingen overigens uit de psalmen, maar ze worden in Hebreeën aangehaald en daar wordt bij gezegd dat het van toepassing is op Christus. De Heer Jezus namelijk die kwam om Gods wil te volbrengen. Niets meer en ook niets minder. Trouwens, het is zo dat Mozes, de bekende Mozes, de middelaar van het oude verbond, daar ook een type van is. Van Mozes staat het ook, hè? Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. Maar van Mozes staat ook dat hij zag dat er niemand anders was. En toen bij zichzelf zei van, nou ja, dan moet ik het maar doen. Als er niemand anders is. Je hoeft er niet zo nodig. Dat weten wij trouwens ook, hè? Dat hij niet zo nodig hoefde. Dan zag het niet zo zitten met zijn spraakgebrek en zo. Maar niettemin, hij deed het. En dat lezen wij ook in Hebreeën. En ik lees het met opzet, omdat er nogal wat misverstand over bestaat, helaas. Even kijken. Hebreeën 11 moet dat dan zijn. Hebreeën 11, vers 24. Waar staat... Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting ter zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. En als je dat drie keer gelezen hebt, dan moet je inmiddels doorhebben dat het wel mooi beschreven staat over Mozes, maar dat het eigenlijk de woorden zijn die spreken over de Heer Jezus. Die zichzelf vernederd heeft, hè? Die de gestalte in de schat zijnde zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden zijn tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want hij zag, de Heer Jezus immers, zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Dat is ook Hebreeën 12 trouwens. Maar hier staat het over Mozes. En dat ik het aanhaal is omdat Mozes over het algemeen anders uit het verhaal uit Exodus komt. Hè? Dat wil zeggen, als je Exodus leest, in de kinderbijbel zeker. Ik heb niks tegen kinderbijbels overigens. Dat moet je zeker niet denken, in tegendeel. Maar als je het verhaal leest in Exodus 2, dan staat daar in vers 11, en het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat is precies wat je leest in Hebreeën 11, hè? Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, enzovoort. Maar in Exodus 2 vers 11 staat, en het geschiedde in die dagen dat Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten, en hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts, wat ook een vreemde vertaling is. Want herwaarts en derwaarts klinkt toch een stuk beter. En het is echt hetzelfde. Maar ja, hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was. Toen hij zag dat er niemand was, om wat te doen. Toen hij zag dat er niemand anders was om de Egyptenaar dood te slaan, deed hij het zelf. Ik heb het nog nooit in een kinderbijbel gelezen. Dan moet ik zeggen, er gaan dagen voorbij dat ik inderdaad niet in een kinderbijbel lees. Maar dat is het verhaal hoor. Hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar. Dus hoe je de klemtoon legt. En verborg hem in het zand. Ja, verborg, dat is leuk vertaald, maar het betekent natuurlijk, hij begroef hem in het zand. Want verbergen in de Bijbel is normaal gesproken begraven. Lees maar de gelijkenis van de pond of de talenten. Hij verborg het talent in het zand en begroef hem. zoek het woord maar op, anders in de concordantie. Gewoon in het Nederlands. Dus ze zien dat verbergen normaal gesproken betekent begraven. Nou. Dus zo versloeg hij de Egyptenaar en begroef hem in het zand. Sanderendaags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte: waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide: wie heeft u tot overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. En als nu Farao de zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht. Dat wil zeggen, hij moest natuurlijk vluchten, dat is een duidelijke zaak. Maar ook is een duidelijke zaak dat Mozes erop gerekend had dat die Hebreeuwse mannen hem als hun, hoe staat het hier, als hun overste en rechter zouden erkennen. Kortom, hij nam het initiatief om Israël te bevrijden van deze slavernij uit Egypte, want zo was het wel degelijk. Daarom sloeg hij die Egyptenaar dood. Maar het bleek dat de Hebreeën zelf hem als hun overste en rechter niet liefden. En toen werd de situatie gevaarlijk, uiteraard. En dus verdween hij. Doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. En ja, nou waar ik allemaal weer in terecht kom vandaag weet ik ook niet. Maar kijk wat dit betekent, dat mag ook al niet moeilijk zijn. Hè? Het is in de eerste plaats de geschiedenis van Mozes zelf. Die zag dat er niemand anders was om verlossing te brengen, dus deed hij het. Maar verder moet vastgesteld worden dat hij daarmee een type is van de Heer Jezus bij de aanvang van het Nieuwe Verbond uiteraard, de middelaar van het Nieuwe Verbond, die eerst de mensheid verloste uit de slavernij van Egypte, ik bedoel het nou overdrachtelijk uiteraard, maar toen bleek, want er waren er ineens twee Hebreeuwse mannen, er waren ineens twee en die konden het met elkaar niet eens worden. Het spreekt inderdaad over Israël wat de Heer niet aanvaarde als de overste en rechter. En toen, wat deed de Heer dus toen? Net als Mozes. Weggaande verborg hij zich van hen, om het dan maar uit Johannes te citeren. En weggaande verborg hij zich van hen. Toen kwam hij in het land Midian. En u weet, daar was een hoge priester. Was een priester met de naam Jethro. Maar dat is allemaal een beeld van de situatie in onze dagen. Want als de zaligheid uit de Joden genomen wordt, dan komt het terecht bij een ander volk, een vreemd volk. Buiten is dat toch een beetje verwant met Israël, maar in ieder geval daarbuiten. En daar is een hoge priester. Een priester van de Allerhoogste God, Jethro of Jeter, of hoe die maar genoemd wordt. En pas later, na verloop van tijd, verschijnt Mozes opnieuw in Israël en in Egypte om alsnog het volk te verlossen. Dan heb je weer dezelfde onderbreking, dat deed ik het niet bewust. Maar dat verhaal vind je hier dus ook. Wat waar het mij echt alleen maar om ging, is dat er inderdaad niemand anders was om Gods wil te volbrengen. Er was niemand anders om verlossing te brengen. En zo was het in de situatie van Mozes. En zo was het in de situatie van de Heer Jezus. Daartoe was hij gezonden, om Gods wil te doen en zijn werk te volbrengen. In dit verband zouden we trouwens ook nog even terecht moeten in Handelingen 7. Want daar staat het gewoon, hè. Er is zo'n hardnekkig misverstand. Het hardnekkige misverstand is dat Mozes om zich heen keek, want hij was bang dat iemand het zou zien. En toen er niemand keek, sloeg hij stiekem de Egyptenaar dood. Zo, dat heb ik eens even leuk in het geniep gedaan. Dat is het verhaal altijd, hè. Dat is ook op zondagschool geweest. Ja. Oh. Nou goed, in ieder geval, dat kun je dan misschien lezen in een wat eenzijdige vertaling van Exodus 2. Misschien, maar in Handelingen staat het veel duidelijker, hè. Want er staat in vers 22 van Handelingen 7. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. En als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde. En namelijk, hij versloeg de Egyptenaar. En dan, en hij meende, er staat bij wat hij dacht. staat in Exodus niet, maar hier wel. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. Dat is dus het verhaal. De bedoeling was wel degelijk dat de Hebreeën, de Israëlieten, zouden weten wat Mozes gedaan had, opdat zij hem als hun overste en rechter zouden aanvaarden. Maar ze hebben het niet gedaan. Dat was de teleurstelling van Mozes. En het is later de teleurstelling uiteraard van de Heer Jezus, die gezonden was om Gods wil te volbrengen. En wat was die wil Gods? U kunt niet weten wat ik nou in gedachten heb. Maar de wil Gods die hij zou volbrengen was in ieder geval dat hij Israël zou verzamelen. En dus zou verlossen. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Dat zijn niet mijn woorden, staat in Jesaja. Ik zal het zo lezen, maar ik lees eerst die even hier. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar ze vochten en hij drong ze tot vrede, zeggen de mannen, gij zijn broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die ze naast de ongelijk deed, verstiet hem, zeggende, wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijke wijs gisteren de Egyptenaar omgebracht heb? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Madian, waar hij twee zonen gewon. Leuk, hè? Waar hij twee... Zo in één zin, hè? Kom maar, waar hij twee zonen gewon. Zou je gedacht zijn wie die twee zonen zijn? De dubbele deel dus, hè? Dat is de gemeente uiteraard, hè? Dat is het beeld van de gemeente. Ja. En dat was bij de waterput. En dat is de waterput. De waterput komt overeen met de waterput van Jacob in het verhaal van de Samaritaanse vrouwen. Zo ingewikkeld is de Bijbel ook weer niet, hè? Dat komt altijd weer terug. Ja, zo is het verhaal. En wat zei ik nou, waar ik u mee... Oh ja, wat ik zal laten zien, hè? Dat was Jesaja 49. Dan zijn we weer aardig aan het bladeren vanmorgen. Jesaja 49, dacht ik. Waar de Heer Jezus spreekt en zegt in vers 4... Ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Kortom, de Heer zegt dat hij zijn werk wat hij moest doen gedaan heeft, maar dat het werk helaas geen resultaat gehad heeft. Wat was dan het werk? Dat staat in vers 5. Nu zegt de Heer die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Dat is wat je van Mozes ook zou kunnen zeggen. Maar staat er meteen achter, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Het werk wat gebeuren moest tot verzameling van Israël, heeft de Heer Jezus wel gedaan, maar niettemin Israël verzamelde zich niet. Oftewel, Mozes sloeg de Egyptenaar dood in de veronderstelling dat de Hebreeën dan hem tot overste en rechter zouden kiezen, maar hij sloeg al de Egyptenaar dood, maar de Hebreeën kozen hem niet tot verlosser. En dus werd Israël niet verzameld of wedergebracht naar Canaan. En zo is het later met de Heer gegaan. En dat staat hier. Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Oftewel, nochtans zal ik loon ontvangen. Want dat is de gedachte uit het eind van vers 4 en uit het eind van vers 5. Dat is dan beide in wezen hetzelfde. De Heer had zijn werk gedaan. Dat wil zeggen, wat hij gedaan moest worden, had hij gedaan. Het had geen resultaat gehad, maar hij had zijn arbeid gedaan. En hij zou dus toch loon ontvangen. Waarna de vraag is, maar wat is dan het loon wat hij ontving? Dat is weer het oude verhaal. Dat is de gemeente, ja. Hetzelfde als Mozes, die dan wegvlucht en dan, alwaar hij twee zonen kreeg. En hier staat het ook. Er staat namelijk, verder zeide hij... Dat wil zeggen, de vader zei tot de zoon, die ook de knecht is, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weder te brengen de bewaarden, het overblijfsel, de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, en dan, daar gaat het volgende vers ook over. Het volgende versen zelfs. Maar dat staat op de roeping van de gemeente. Israël liet zich niet verzamelen, maar niettemin zou de Heer licht zijn tot aan de einde der aarde. En via het licht zijn we ook weer terug in Johannes. Nou, daar gaan we dus maar weer naartoe. Het leek me een aardige omzwerving Zo langzamerhand. Dus terug naar Johannes 5. Of 4 is het, sorry. Johannes 4. Waar de Heer zei in vers 34. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. En zijn werk volbrengen. Dat is waartoe de Heer Jezus geroepen is. En daar is de Bijbel feitelijk ook vol van. De gezonde knecht die het werk uitvoert wat volbracht moet worden. Waarbij de vraag is of dat werk inderdaad resultaat heeft. En dan blijkt dat het resultaat toch wat anders is dan oorspronkelijk aangekondigd was. Over dat arbeidsresultaat wordt er ook gesproken in vers 35 en wat er verder volgt. Er staat, zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Het is een beetje een eigenaardige uitdrukking zo, zegt gij lieden niet. Omdat de Heer dit zegt tot zijn discipelen, zo van jullie zeggen dat, maar ik zeg dat niet. Zegt gij lieden niet, het is een beetje raar. Maar die rare uitdrukking laat zich verklaren. Doordat Johannes dit schrijft. En vanaf grote afstand, ik heb dat een paar keer eerder gezegd. Johannes schrijft dit als buitenstaander, zoveel jaren, tientallen jaren nadat deze dingen gebeurd zijn. Op grote afstand van de Joden, waarschijnlijk zelfs op na de val van Jeruzalem. En dus levend in een wereld waarin het Jodendom als zodanig eigenlijk onbekend geworden is. En dat gijlieden, dat gaat dan over de Joden. En dus zou je kunnen lezen, zeggen de Joden niet. De Heer was er zelf ook een. Maar vanaf die grote afstand, hè, na zoveel jaren en in het buitenland, want Johannes was natuurlijk al lang niet meer in Canaan woonachtig toen hij dit schreef. Dus is het, zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oost. Maar de gedachte is dat dat inderdaad een Joodse uitdrukking is, een spreekwoord eigenlijk. En de vertaling is ook een beetje suggestief, dat wil zeggen, het komt niet helemaal uit de verf. Het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Zou moeten zijn eigenlijk gewoon, na 4 maanden komt de oogst. En dat is een heel gewone uitdrukking. De gedachte daarbij is gewoon dat als men iets doet, dan heeft dat wat men doet niet meteen resultaat. Het leidt er wel toe, maar het heeft zijn tijd nodig. Je kost gaat voor de baat uit en dat soort uitspraken, weet je wel. Het een en ander gebeuren, pas na verloop van tijd zou het resultaat bereikt worden. Dat is ook wat de volgende versen gewoon uitleggen. Maar hierbij wordt dan uitgegaan van een uitdrukking uit Hebreeuwse taal, vanzelfsprekend, het Hebreeuwse idioom. Maar bovendien gaat het erom dat het ook een voorbeeld is tegelijkertijd uit de natuur, want daaraan is het ontleend. Nou weet ik niet hoe lang het hier duurt in Nederland. Hoeveel tijd er verstrijkt tussen zaaien en oogsten, want ik heb begrepen dat het afhangt van welke tijd van het jaar men eigenlijk zaait. Want je kunt het najaar zaaien, zelfs kan het ook nog in het voorjaar, heb ik begrepen, hangt er vanaf waar het over gaat, over wat voor graansoorten en zo. Ik heb er wel geen bal verstand van, eerlijk. Je hebt zomer- en wintertarwe, ja, yes. Dat weet ik natuurlijk. Yes. Dat heb, kijk, die woorden heb ik wel onthouden. Hè? Ja, hè? Ja. Nou ja, zoiets dus. En hoe lang dat dan duurt tussen zaaiing en oogst, dat is in Nederland een twijfelachtige zaak, maar we zitten met die seizoenen een beetje in de knoop. Ik heb zelfs wel eens gehoord dat ook bij herten, of ze waren het reeën, nee, bij herten geloof ik, zelfs de draagtijd, hè, de tijd van de zwangerschap, varieert, zodat de bevruchting vindt plaats gedurende een lange periode, maar de jongen worden bijna allemaal tegelijkertijd geboren. Omdat ze geboren moeten worden in een bepaalde tijd van het jaar, schijnbaar. En wanneer dan de bevruchting plaatsvindt, dat maakt dan niet zoveel uit, kennelijk. Nou, dat soort vreemde zaken, wordt goed. Ja. Ja, dat is zo. Ja. En de zomertarwe en de wintertarwe, dat is ook zoiets. Er is verschil in tijd die passeert tussen zaaien en oogsten. Maar goed, hier gaan we uit van de Bijbelse gedachte. Dat zal wel ontleend zijn aan de situatie daar op de 30e breedtegraad ongeveer. Wat is het? 233e breedtegraad. Jeruzalem zo'n beetje. En daar is het dus zo. Na 4 maanden komt de oogst. De gedachte is gewoon deze. Als de 4 voorbij zijn. Maanden. Kan niet schelen wat, maar 4. Hè? Als de 4 voorbij zijn, dan komt de... Heel goed, broeder. Kijk, er is toch een wiskundig talent in de zaal. Jawel. Koppie, koppie. Jawel. Naast de vier voorbij zijn, komt de vijf. Nou, dat is ook precies wat ik wilde horen. Dat staat er echter niet. Er staat, na vier komt de oogst. Zodat je dan moet besluiten dat de oogst en de vijf hier met elkaar overeenkomen. De vijf is dus de oogst. In ieder geval, in deze redenering, ik moet erbij zeggen dat we ook wel een andere redenering tegenkomen. Een andere telling ook. Maar het is maar de vraag of er maanden of weken of wat dan ook tellen. Ik bedoel, dat zegt niet zoveel. Maar hier is de gedachtegang dat als de vier voorbij zijn, dan komt de oogst, dan komt de vijf. Welke vier dat zijn? Ja, na vier maanden komt de oogst. Maar nou overdrachtelijk, na vier bedelingen. En als je geen bedelingen wil weten, er zijn er ook die willen niet van bedelingen weten, dan bedenken we het anders. Na pakweg 4000 jaar. Ja, zo kom je er ook. Maar het zijn bedelingen hoor, wel degelijk. Na vier komt de vijfde, zou je moeten zeggen. En er komt inderdaad het resultaat, dat is de tijd van oogsten. Nou, wat de oogst is. Nou, wat is de oogst? Waar is de oogst een beeld van? Dan, hè? Ja, natuurlijk. Dan neem je een concordantie. Hè, en dan lees je die door. Dat is wel een boel werk natuurlijk. Maar tegen de tijd dat je dan in Matthäus 13 aangekomen bent, weet je al lang wat het is hoor. Of je hebt gewoon niet opgelet in al die teksten waarin over de oogst gesproken werd. Hè? Want dan kom je nog voorbij al die richteren en zo. Het gebeurt ook van alles in de dagen van de oogst. En uiteindelijk in de geschiedenis van Rut. Ik ga even in gedachten de concordantie door. Hè? Kom je in de dagen van Rut en. Nee, daar mag ik het niet over hebben, er zijn kleine kinderen bij. Dus wat zou je gedacht zijn wat daar in de dagen van de oost allemaal gebeurde op de dorstvloer en zo. Nou, in ieder geval, tegen dat je in Matthäus 13 komt, staat er dan, weet je al wat het is, maar daar staat er gewoon. En de oost is de volleinding der eeuw. Nou, er zijn we in principe twee eeuwen. Namelijk de tegenwoordige en de toekomende. En de toekomende, die gaat niet voorbij. Die blijft altijd, zodat het slechts kan gaan over de tegenwoordige eeuw die voorbij gaat. En dat is ook precies het onderwerp van Matthäus 13, want aan het begin van het. Niet in Matthäus. Ja, het is wel het onderwerp van Matthäus 13. Maar in Matthäus 24, wat daarbij aansluit, wordt ook inderdaad de vraag gesteld: wanneer zal dat zijn? Wanneer is dat? De volleinding der eeuw. Nou, in Matthäus 13 stond al: de oogst is de volleinding der eeuw. Maar de vraag is: wanneer is die oogst? En hier staat. Na vier. Na vieren. Dat is bij vijven, denk ik altijd. Maar dat is om het lastig te maken. Nee, dat is echt om het lastig te maken. Heb je nooit gelezen bij de uittocht uit Egypte? Daar hadden we het toch net even over, hè? Dat er staat, ze gingen bij vijven uit Egypte, of zo? Ja, dat staat er. In de Statenvertaling in elk geval. Men vindt het wat vreemd, want dat betekent natuurlijk rijen van vijf. Maar een van de vragen is dan natuurlijk, hoe laat. Ging men uit Egypte en dan staat het was bij vijven. Hè? Nou goed, dat is ook wel. Dat is niet de betekenis, maar het is wel leuk om te onthouden. Maar de betekenis is natuurlijk wel dat als de verlossing komt, dan is dat vijf. Alleen ze liepen in rotten van vijf, heet zoiets, hè? In militaire kringen. Nou, hoe dan ook. De gedachte is dat vier voorbij gaat. Het is altijd zo, een vier staat altijd in de Bijbel voor de dingen die voorbij gaan. Eigenlijk voor de hele wereld als zodanig. En als die vier voorbij is, dan komt men in de vijf. Dan gaat men door de deur is trouwens ook een vier. En dan komt men in de vijf en de vijf is dan inderdaad de toekomende eeuw. Op een of andere wijze. Dat is niet meer de tegenwoordige eeuw, maar de toekomende. Het probleem is echter dat die overgang van de tegenwoordige eeuw naar de toekomende eeuw nogal wat tijd in beslag neemt. Ik heb dat verhaal al eens eerder verteld. De snelste manier is natuurlijk die om het even op bord te schrijven. Namelijk, er gaan er vier voorbij, ongeveer zo, hè? Ik zal een klein beetje op schaal. Er gaan er vier voorbij. Vier bedelingen wel bestaan tot op de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dan zijn de vier voorbij, dan zijn de vier maanden voorbij. Dan zou de oogst moeten komen. En in die oogst komt dan. Komt dan eerst de vijfde bedeling. Dan nog de zesde, dat is maar heel kort. En dan de zevende. En daarna is echt alles helemaal definitief voorbij. Maar volg ik de Bijbelse gedachtegang, dan vinden wij dat de tegenwoordige boze eeuw begint. Te verdwijnen bij de kruisiging van de Heer Jezus. Daar is hij namelijk officieel voorbij, maar het sukkelt nog een end door, hè? Dat heb je altijd met die lastige slangen. Als je daar de kop van vermorzelt, dan spartelen zij nog een eind door. Maar officieel is het voorbij. Nou goed, wat er dan gebeurt, is dat die tegenwoordige eeuw zo langzamerhand voorbij gaat. En officieel, moet ik zo zeggen, officieel voorbij is bij de aanvang van de 1000 jaren. Dat is die 7e bedeling, hè. En de toekomende eeuw begint uiteraard bij de opstanding van Christus. En is volledig tot ontwikkeling gekomen, eveneens bij de aanvang van de 1000 jaren. Zodat we zitten met die twee bedelingen, de 5e en de 6e, waarin de tegenwoordige en de toekomende eeuw naast elkaar bestaan. En in andere termen, daar vind je de dag des mensen en de dag des heren. Voor mij de dag van Christus, dat kan ook nog. Vind je naast elkaar. En de vraag is maar, in welk van de twee staan wij? En het antwoord is eigenlijk, in allebei een beetje. Nee, dat is echt waar. Want dat is wat dan gezegd wordt. In de ene schriftplaats staat, Galaten 4 bijvoorbeeld, dat hij ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige eeuw. De bekende tegenwoordige boze eeuw. En de andere plaats staat dat wij als gelovigen in deze tegenwoordige boze eeuw matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden. Zodat het beide waar is. We zijn eruit getrokken, dat is officieel, maar aan de andere kant leven wij er toch nog in, maar dan beperkt, matig. Dat wil zeggen, tot op zekere hoogte alleen maar. Het is een beperkte waarheid en het leven daarin voor ons is inderdaad ook beperkt, gematigd. Nou, hoe dat ook zij, de oogst is nog een einde eeuw, maar wat is nou de oogst? Wel, wij die leven in de 5e bedeling zeggen dus gewoon, de 4 waren voorbij, tot en met de wet, en wat daarna komt is de oogst, we maken er deel van uit. We zijn de vrucht, we zijn het resultaat van de arbeid van Christus, en dat is oogst. En er staat hier ook, na 4 komt de oogst, en dan zegt de Heer, hef je ogen op en aanschouw de landen, nou misschien niet Israël, maar wel daarbuiten, aanschouw de landen, want zij zijn alreeds wit om te oogsten. Dat wit, daar wordt wat moeilijk over gedaan. Want ziet het er dan wit uit? Ik persoonlijk denk dat hier staat wit. En dat de betekenis ervan is doel. Zoals het ook in Filippenzen voorkomt. Jaag ik naar het wit, staat er. En omdat wij bang zijn dat niemand het begrijpt, terecht, vertalen wij het met doelwit. En daarom laten we wit weg, want we weten toch niet meer wat het betekent, dus dan wordt het doel. Maar dat is ook de betekenis natuurlijk, hè. Maar er staat wit. Maar we zijn weinig subtiel meer in ons taalgebruik, dus vooruit.
Hoe is dat wit ontstaan? Wat als je een roos ziet, dan is de roos in het hart niet wit,
maar
in het is zwart.
Wit gaat het best hoor. Ja, dan kun je, dus het contrasteert goed met de korrel in je vizier, hè? Op iets wit schieten. Op een kraai schieten is heel moeilijk hoor, zo'n zwart. Nou ja. Nee, op iets wits moet lichtend zijn. En ook in, onder slechte lichtomstandigheden. Dus daarop te schieten, nee, het is wit. Dacht ik. Ja? Ik weet niet hoe die boogschutters dat deden vroeger, maar. Maar het doel is inderdaad doelwit. Het woord zegt het trouwens ook gewoon al. Ik denk dat het dat is. Dat de bedoeling is namelijk. Hoe kom ik op het woord? Dat de bedoeling is dat het werkterrein van deze discipelen inderdaad verlegd zal worden naar de landen. Dat is hun doelgroep. Dat heb je een andere uitdrukking. Die zijn wit, daarop zou men zich moeten richten. En dat staat er later natuurlijk ook. Want later worden de discipelen uitgezonden tot aan de einden der aarde om daar het evangelie te prediken enzovoorts. De gedachte daarbij zegt niet dat zij het evangelie zouden prediken zodat dat later resultaat zouden hebben. Maar de gedachte hier is dat al gedurende de oudtestamentische tijd het woord van God gepredikt is. En dat het nu de tijd was om daarvan de resultaten binnen te halen. Resultaten die ook tot stand zouden komen natuurlijk door de overwinning op de dood, door de opstanding van Christus. En in dit gedeelte ligt dus de nadruk op onze tegenwoordige 5e bedeling. Maar over 5 hebben we het al gehad. Want het kwam al voor in vers 18. Leuk hè? Ik heb 5 mannen gehad enzovoorts. Zo 5. En hier gaat het over na 4 komt. Ja, de 5, de oogst. In een ander verband, maar dat is dan het verband van Matteüs 13 bijvoorbeeld, wordt de oogst niet zozeer gezien in onze bedeling, omdat daar over onze bedeling eigenlijk niet gesproken wordt, of nauwelijks, het wordt wel genoemd hoor, sommige gelijkenissen, maar niet of nauwelijks. En daar wordt ook gezien op het uiteindelijke resultaat, en dat is het resultaat wat behalen we niet in de vijfde, maar in de zesde bedeling, ogenblikkelijk voorafgaande aan de 1000 jaren, zal ik maar zeggen, het binden van Satan enzovoorts. Maar het hele begrip oogst is dus een rekbaar begrip. Dat is helemaal van toepassing op het aanbreken van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het koninkrijk. Inclusief het openbaar worden van het koninkrijk in de toekomst. De oogst is ook niet een moment. De oogst is namelijk ook een periode. Op onze kalender staat het soms als maand. De oogstmaand. Ik weet niet welke het is. Maar is dat oktober? Dan pas? Slagmaand. Slager toch. Slagmaand. Nee, oogstmaand. Ik weet niet wanneer. Weet iemand dat? Nee? Augustus? Wordt er aarzelend geroepen. Oh, nou, het zal wel. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval ook een periode. En dat is de periode van het aanbreken van het koninkrijk. Alleen hebben we gezien dat die hele vijfde bedeling beschouwd moet worden als een parenthese, zodat het aanbreken wat lang duurt. Maar niettemin, die zesde is eigenlijk de oogst. Maar dat duurt wat lang. Ja, die nummering krijgen we dan moeilijkheden mee. Maar die bedeling van de volheid der tijden, dat is eigenlijk de oogst. Dan zou het koninkrijk komen. Alleen bij nader inzien blijkt dat dat verschoven zou worden naar de toekomst. Maar dat de oogst wel degelijk meteen begint op het moment na de vier. Daar gaat het juist om, hè? En dat is waar hierover gesproken wordt, namelijk, zegt gij lieden niet, na 4 maanden komt de oogst, want dat is de gedachte. Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouw de landen, want zij zijn al reden wit om te oogsten. Als je een beetje de klemtoon voorzichtig plaatst, dan zou je er zelfs uit kunnen lezen dat het jodendom buiten beschouwing gelaten wordt. Aanschouw de landen. Want zij zijn al reden wit om te oogsten. Dan lees je tegelijkertijd dus dat het bij Israël, met de Joden in ieder geval, niet zo is. En daar gaat het hier natuurlijk over, want de zaligheid is uit de Joden. Het gaat er hier juist om dat de zaligheid buiten de Joden terechtkomt bij Samaritanen en bij heidenen in het algemeen. En dat is er ook wat hier gezegd wordt. Dus toch oogst. Waarna er staat, en die maait ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden, beiden die zaait en die maait. Het probleem van deze vers is dat we de beschrijving van de oogst hier niet zouden moeten vergelijken rechtstreeks met de beschrijving van de oogst in Matteüs 13. Omdat het daar om andere dingen gaat. In Matteüs 13 gaat het trouwens ook speciaal om de openbaring van het koninkrijk. Het zal bovendien ook duidelijk zijn dat in Matteüs 13 staat van de maaiers. Zij zijn de engelen, de maaiers zijn de engelen. Terwijl hier de maaiers duidelijk de discipelen zijn. Dat kan niet missen. Dat is een tegenstelling en dat is een tegenstelling omdat het inderdaad over wat anders gaat. Want in dit gedeelte gaat het om de dingen van onze tegenwoordige bedeling, de verborgenheden van het koninkrijk. Terwijl pas in de toekomst sprake is van de openbaring van het koninkrijk. En de maaiers zijn dan zelfs niet de 144.000, maar de maaiers zijn de engelen. Want daar gaat het, daar is de gedachte dat bij het maaien de mensheid geoordeeld wordt en dat ook inderdaad het onkruid wordt weggenomen en dat soort dingen meer. Bovendien zijn het dan ook de engelen die op wat voor wijze dan ook het evangelie prediken. Maar dat vind je terug in Openbaring, waar dat staat. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar dienen dus te beseffen dat de maaiers in Matteüs 13 in verband met de volleinde eeuw en het aanbreken op, of het openbaar worden van het koninkrijk, die maaiers zijn de engelen, terwijl het hier gaat om een andere situatie, namelijk om het oude verbond dat voorbij is en nu gaat het om het inhalen van de oogst en dat zou gedaan worden door deze discipelen. Want tot hen wordt gezegd, omstandig, dat zij maaiers zijn. Er staat dan ook vervolgens, die maait ontvangt loon, namelijk hij vergadert vrucht ten eeuwige leven. Wat dat vrucht ten eeuwige leven is, wordt dus eerder al gezegd. Hè? Er staat, die maait ontvangt loon. Namelijk, hij vergadert vrucht ten eeuwige leven. Natuurlijk, degene die maait verzamelt of vergadert de oogst. De oogst die een beeld is van degene die eeuwig leven ontvangen. Maar de gedachte is hier eerst dat de maaier loon ontvangt en dat is zijn persoonlijke vrucht. Het resultaat van zijn persoonlijke arbeid. En dan staat er, opdat zich tezamen verblijden, want daar gaat het hier om, opdat zich tezamen verblijden, zowel degene die zaait als degene die maait. En de discipelen worden dan beschouwd als maaiers, maar de zaaiers zijn dan gewoon de oud-testamentische profeten. Dat wat vooraf ging, de wet, de 5 boeken van Mozes, waarover we inmiddels al gesproken hebben. En de gedachte is dat hij onder het oude verbond het nieuwe werd aangekondigd. Dat de prediking van het oude verbond en het bekendmaken van deze profetieën, dat dat beschouwd moet worden als zaaien. En dat als de tijd voorbij is, de 4 voorbij zijn, dat dan de tijd is van de oogst. En de discipelen leven in de tijd van de oogst. Hun tijd is niet meer zaaien, maar hun tijd is maaien. En dat gaat natuurlijk pas gebeuren na de opstanding van de Heer. Het zal ook trouwens ook duidelijk zijn, ik heb het ook meerdere malen al verteld, dat de Heer en zijn discipelen zelf voor de dood van de Heer Jezus moeten beschouwd worden als zaaiers. Wat ze namelijk deden, was simpelweg hun tijdgenoten het Oude Testament voorhouden. Dus niet maaien, maar zaaien. Hoe lees hij, wat staat er? Enzovoort. Het Oude Testament voorhouden. En dat leidt dan, of het zou moeten leiden, tot de vrucht. Tot de oogst, in elk geval. En dat is waar het hier om gaat. Die tijd is nu aangebroken. Alleen het wordt gezegd in een onderbreking, in een parenthese. Een dubbele eigenlijk zelfs, een dubbele parenthese. Daar gaat het om dat de oogst die hier genoemd wordt, de oogst is niet in verband met de openbaring van het koninkrijk, maar hier gaat het uitdrukkelijk om de verborgenheden van het koninkrijk. Geassocieerd dus niet met een 7, wat je zou verwachten, vanuit het Oude Testament, de 7, de rust, voltooiing van Gods heilswerk enzovoort. Maar het wordt hier geassocieerd met een 5. En het leuke ervan vind ik dan nog dat er niet staat in de 5e maand komt de oogst, maar dat staat na 4 maanden, zodat je altijd nog die 5 wel tegenkomt, maar hij staat er weer eens niet. Dat is het probleem met de 5 in de Bijbel altijd, hè. Hij komt nogal eens voor, maar hij staat er niet. Dat is soms ook wel. Soms klein, weet je wel. We kennen het verhaal van het kleine 5 gedrukt in de Bijbel enzovoorts. Maar hier ook, hij is er. Kun je zo zien. Struikelt er als het ware over. Maar hij wordt niet afgedrukt. En dat is zo, omdat die 5 staat voor verborgen dingen. Dat is immers de bedeling der verborgenheid. Of de bedeling der genade. Dat is de bedeling waarin de Heer zich verbergt. En dus ook waarin het koninkrijk verborgen is. Zodat dit niet een algemeen verhaal is, maar het is een speciaal verhaal in verband met onze tegenwoordige bedeling. Er komt nog bij dat dit natuurlijk ook als een gelijkenis beschouwd zou kunnen worden. Het staat er niet helemaal zo, maar het moet toch duidelijk zijn dat wat hier verteld wordt helemaal niet letterlijk bedoeld is. En als iets helemaal niet letterlijk bedoeld is, is het een gelijkenis, hoe groot of hoe klein dan ook. En hier is het klein. Die wordt alleen maar genomen, een heel korte gelijkenis. De gelijkenis is namelijk, na 4 maanden komt de oogst. En de Heer praat heus niet over een letterlijke oogst. Dan kan het wel zijn dat het daarvan afgeleid is, maar daar gaat het helemaal niet over. En dat is ook het kenmerk van een spreekwoord. Ik heb goed naar die juffrouw geluisterd. Het kenmerk van een spreekwoord is dat daar dingen verteld worden die overigens letterlijk waar zijn, maar ze worden genoemd zonder ook maar aan de letterlijke waarheid te denken. Dus puur overdrachtelijk. Tegen de mand lopen, door de mand vallen. Nee, tegen de lamp lopen, ja, door de mand vallen en dat soort dingen meer. Denken wij niet letterlijk bij na, omdat we ook niet, trouwens helemaal niet snappen wat dat is, hè. Het kan wel letterlijk, maar er wordt absoluut niet aan gedacht. En dat is hier ook zo. Dus na 4 maanden komt de oogst, maar er wordt helemaal niet aan oogst of saai of wat dan ook gedacht. Het gaat om andere dingen. Dan is het dus een spreekwoord, oftewel een spreekwoord niet in de Bijbelse betekenis van die term, want het komt ook nog in de Bijbel voor, spreekwoord. Hè. Maar spreekwoord in de normale Nederlandse betekenis van de term, dat wil dus zeggen dat het een uitdrukking is die slechts in overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt. En dan is het een gelijkenis, en als het een gelijkenis is, gaat het over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En als je het woord spreekwoord in de Statenvertaling tegenkomt, dan is dat naar de huidige Nederlandse norm een verkeerde vertaling, want er had dan moeten staan een gezegde. Ja, maar anders krijg ik later toch weer kritiek op wat ik nou gezegd heb. Want voor zover ik weet, of ze moeten het veranderd hebben inmiddels, maar voor zover ik weet is een gezegde een vaste uitdrukking in de letterlijke betekenis, en is een spreekwoord een vaste uitdrukking in de slechts een overdrachtelijke betekenis. Ja. Ja, maar het is alleen overdrachtelijk, alleen met een geestelijke toepassing. Kijk, hij heeft een aardje na zijn vaartje, want dan schiepen ze gauw niks anders te binnen. Heeft een aardje na zijn vaartje is dan dus een gezegde, niet een spreekwoord, want het is een vaste uitdrukking, maar in de letterlijke betekenis. De appel valt niet ver van de boom, zeggen ze hier in de Betuwe. Misschien nog wel eens in de letterlijke betekenis, maar dat is verder in het algemeen niet gebruikelijk. Heeft een aardje na zijn vaartje betekent namelijk hetzelfde als de uitdrukking, de appel valt niet ver van de boom. Wat aardig dat ik twee uitdrukkingen vind met dezelfde betekenis. Maar de ene is letterlijk, de andere is overdrachtelijk. Nou, als het overdrachtelijk is, puur overdrachtelijk, dus helemaal niet letterlijk bedoeld is, dan is het een gelijkenis in de Bijbelse betekenis van de uitdrukking. En dan gaat het dus over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Nou, dat is hier ook zo. Het gaat hier niet om iets letterlijks. Dus gaat het over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is dus ook zo. Het gaat speciaal over onze vijfde bedeling. Ja.
Wie heeft
u
gezaaid in de landen die
wit waren om te oogsten? De zaaiing gebeurde dus door de profeten, oudtestamentische profeten.
Ook buiten
Israël. Ook buiten Israël. Ja, dat is goed dat je daar even over begint. Want daar ben ik de laatste tijd al eens meer bij bepaald geworden. Het merkwaardige is namelijk dat wij in de Bijbel natuurlijk sinds de roeping van Israël, sinds de roeping van Abraham misschien, slechts te maken krijgen met Israël, tot wie God spreekt en met wie God handelt. Maar het neemt niet weg dat we wel degelijk de sporen vinden, ook in de Bijbelse geschiedenis en ook in de geschiedenis van Israël, dat God ook sprak tot heidenen, wel degelijk, daarbuitenom. Of in ieder geval dat het woord van God, zoals bekendgemaakt aan Israël, toch op een of andere wijze bij de heidenen terechtkwam. In welke mate dat gebeurd is, weten wij niet. Want het, ja, aangezien de Bijbel zich bezighoudt met de geschiedenis van Israël, vinden wij dus weinig vermeld over de situatie onder de heidense volkeren. Maar het blijkt dat de God van Israël onder de heidenen wel degelijk bekend was. En dat er in de oudtestamentische geschiedenis ook altijd een gelovig overblijfsel was onder de heidenen. Nou, het gelovige overblijfsel onder Israël was echt klein, zo klein dat Elia dacht dat hij maar alleen was, bij gelegenheid. Maar in dezelfde dagen van Elia en Elisa was er ook een overblijfsel onder de heidenen. En er was minstens één Naaman de Syriër en één vrouw in Sarfat, zal ik maar zeggen. Er waren dus heidenen die dat woord ook kenden. Dat betekent dus inderdaad dat er gezaaid was, niet alleen in Israël, maar ook daarbuiten. En dat er ook sprake was van een gelovig overblijfsel, niet alleen in Israël, maar wel degelijk ook onder de heidenen. En dat is nu ook zo, want als ik over onze dagen praat, zeg ik nog wel eens, zoals ook in verband met Johannes 4, dat de gemeente in hoofdzaak gevormd wordt uit een overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Maar het neemt niet weg dat de gemeente net zo goed gevormd wordt uit het overblijfsel van echt heidenen, ook helemaal van heidense afkomst. Maakt verder ook niks uit. Dus inderdaad, ook onder de heidenen, ja. Hoe dat gebeurd is, dat weten wij ook niet. Maar waarschijnlijk mede door het reizen enzovoort. Hè. Dat zijn de bekende dingen. Dus zo is het verhaal van Naaman de Syriër ook. Hè. Een Joodse dienstmeisje. Ja. Enzovoort. Nou goed.
Oorlogsbuit.
Ja, wordt als oorlogsbuit beschouwd. Ja. Oh, wel aardig. Nou goed. Dus de velden zijn wit om te oogsten. Dat wil zeggen dat over de hele wereld, nu de tijd gekomen was om de oogst binnen te halen, dat betekent gewoon dat het nieuwe verbond zou aanbreken. Want het oude verbond is de tijd van zaaiing en het nieuwe verbond is de tijd van oogst. En als er dan oogst is, is dat tot verblijding, kom ik erop. Dus tot verblijding van zowel degene die maait als degene die gezaaid heeft. Zaaien is een tamelijk ondankbaar werk. Je kunt nauwelijks zien waar je geweest bent. Maar het maaien, ja, dat is je resultaat van. Maar het resultaat van het maaien is net zo goed het resultaat van het zaaien. Dat gaat gelijk op. En dat is ook waarover... Wat nu aan de orde komt, namelijk dat zaaiing en maaiing nu elkaar ontmoet. Omdat daar inderdaad de oogst zal worden binnengehaald. En daarover hebben wij het weer na de koffie. In Johannes 4 komen we nou terecht bij nog een uitdrukking. In vers 37, dat zal ook een spreekwoord zijn, vers 37, want hierin is die spreuk waarachtig, een ander is het die zaait en een ander die maait. Wij korten dat ook wat af in het Nederlands natuurlijk, de een maait, de een zaait, de ander maait. Zo gaat het, de een zaait, de ander maait. Ik weet niet of dat een vaste Nederlandse uitdrukking is, zou het natuurlijk moeten zijn. En als we het vaak genoeg zeggen, dan komt hij ook wel in het woordenboek te staan. Maar de een zaait, de ander maait. Dat wil zeggen dat zaaiing te maken heeft met het oude verbond, waarin het woord tot stand kwam. En het maaien, dat is wat gebeurt onder het nieuwe verbond en na de opstanding van Christus. Dat is het principe. Het moet ook duidelijk zijn dat het hele Nieuwe Testament, en ook de Nieuwtestamentische prediking, zo zonder meer, voortkomt uit het oude. En dus kan beschouwd worden als het resultaat of de vrucht van het Oude Testament. Vandaar dat het begrip oogst dan ook in ieder geval synoniem is met het Nieuwe Verbond. En dat dus zaaiing dan ook vanzelf synoniem is met het Oude Verbond. Nou, de Heer zegt dan ook tot zijn discipelen in vers 38... Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En die anderen die dat gedaan hebben, zijn uiteraard geweest de zaaiers, van mijn part de ploegers, de eggers, of hoe het allemaal nog maar meer eten mag. Maar dat wijst allemaal terug op het oude verbond. Deze gedachte bevestigt ook wat ik altijd zeg, dat namelijk de discipelen en de Heer slechts spraken vanuit het Oude Testament, uiteraard vanuit de schriften, dat was alleen maar het Oude Testament. En de bedoeling was dat daaruit als vanzelf vrucht zou ontstaan, het zou moeten leiden tot de oogst. Men zou als vanzelf op grond van de oud-testamentische schriften moeten komen tot geloof in de Messias en meer speciaal tot geloof dat Jezus de Messias was. Daar ging het om. Dat is wat we in de evangelie in het algemeen terugvinden. Prediking vanuit het Oude Testament met als resultaat dat men komt tot aanvaarding van Jezus als de Messias. Terwijl dat nog gebeurde in oud-testamentische tijd. Dus in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus wordt nooit ronduit gezegd dat Jezus de Christus is, de Messias is dus. Maar in Handelingen vinden we dat uitdrukkelijk wel vermeld. Daar vinden we dat de apostel Petrus de menigte toespreekt op de bekende Pinksterdag. Hij doet dat aan de hand van oud-testamentische schriften die hij citeert. Enzovoorts, dat is dus zaaiing, dat is oud-testamentische prediking, gewoon ontleend aan de schriften. En daarna trekt hij ook uitdrukkelijk de conclusie. Nou, niet meer verborgen, maar heel expliciet, openlijk, hè, vrij uit staat er dan. Er staat er zelfs bij dat hij dat zo doet. En hij zegt vrij uit dat al deze dingen vervuld zijn in Christus. En alleen al de trekken van de conclusie, dan is Jezus van Nazareth de Christus, dat is oogsten. En dat spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond, opbouw van de gemeente en hoe het allemaal maar heten mag. Daar gaat het hier ook om. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. Dat is de situatie van de discipelen en meer speciaal dat zou dat zo zijn nadat zij apostelen geworden zijn. Trouwens, er staat ook ik heb u uitgezonden om te maaien. Eerlijk gezegd was dat nog niet eens gebeurd. Dat moest nog gebeuren. Ook dit grijpt vooruit. Want zodra ze uitgezonden worden, zijn ze gezondenen. En als ze gezondenen zijn, zijn ze dus apostelen. Want dat betekent het woord. Dat woord is het hier ook. Hè? En dat is de situatie dus pas na de opstanding van Christus. Maar ja, wat gebeurt er na de opstanding van Christus? Het herstel van Israël of de roeping van de gemeente? Zij dachten het herstel van Israël ongetwijfeld, maar het was de roeping van de gemeente. En dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgebeeld. De roeping van de gemeente namelijk, laten we zeggen, uit de Samaritanen. Of beter, uit het overblijfsel van de 10 stammen van Israël. Want zo zit het eigenlijk in elkaar. Hè? Gaat niet naar de heidenen. Ik weet niet waar het staat uit het hoofd hoor, ik weet het niet uit het hoofd. Gaat niet naar de heidenen, maar gaat veel meer. Eer of meer? Nou ja, goed. Ga veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Ik vind het een schitterende tekst, omdat je nou niet weet wat ermee bedoeld wordt. Dat is het leuke ervan. Je weet niet wat ermee bedoeld wordt. Het kan zoveel zijn. Ga niet naar de heidenen, maar ga veel eer. Heb je hem al gevonden?
Ja.
Dacht ik wel, daarom zei ik het ook. Matthäus
10, vers 6, veel meer.
Veel meer?
Dacht ik, ja.
Ja. Deze hebben we gewoon overtaald,
hè? Ja.
Ja, inderdaad. De uit Matthäus 10, de uitzending van de 12. Ze worden zelfs opgenoemd. De 12. En dan vers 5, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en een bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet in leuken, gij zult niet ingaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, dan denk ik toch dat je erg fijnproeven moet zijn, hier. Of niet? Wie zijn die verloren schapen van het huis Israëls? Men veronderstelt, oppervlakkig lezen. Men zegt, nou, het zijn niet de heiden, niet de Samaritanen, dan zijn het dus...
De Joden die in de verstrooiing leven.
De Joden. Eventueel de Joden in de verstrooiing, dat zou het moeten zijn, want anders konden ze niet uitgezonden worden. Uitgezonden wil zeggen toch naar het buitenland, maar niet naar de heiden en niet naar de Samaritanen. En dus naar de Joden in de verstrooiing. Dat zijn dan verloren schapen van het huis Israëls. Ja. Maar waarom staat er dan niet gewoon, ga naar de verloren schapen van het huis Israëls, ga naar de Joden in de verstrooiing? Waarom staat dat er nou niet?
Nee.
Sta mij toe dat ik even laat. Wat staat daar? In Matthäus 10?
12 heeft u uitgezonden. Gebod in 7:5 niet af op de weg naar heiden. Gaat geen stad van Samaritaan binnen. Je geeft liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.
Ja, dat staat hier ook. Ja. Maar de vraag is, waarom staat er dan niet gewoon, gaat dan naar de Joden in die verstrooiing zijn? De uitlandse Joden, dat is een Bijbelse term, hè? Bijbelse term. Uitlandse Joden, waarom staat dat er niet? Vanwege de dubbelzinnigheid natuurlijk. Als ze uitgezonden worden, gaan zij namelijk naar de heidenen. Maar het zal blijken, en dat is de clue van het verhaal, het zal blijken... Precies. Dat het dan toch Samaritanen zijn... Oftewel, Samaritanen in de overdrachtelijke zin. Namelijk, de erfgenamen van Samaria. Oftewel, de overgeblevenen van de 10 stammen van Israël. En de term, de verloren schapen van het huis Israël, is natuurlijk een treffende term om het overblijfsel van de 10 stammen van Israël aan te duiden. Zijn het dan geen heidenen? Jawel. Het zijn wel heidenen. Maar ja, dat zijn de Joden ook. In de verstrooiing. Terwijl het Lo-Ami is in onze tijd, zijn dat zo goed heidenen. Maakt allemaal niks uit. Wat hier staat is, eigenlijk dan dus dat ze wel naar heidenen zouden gaan, maar dat zou blijken dat ze dan toch terechtkomen bij de verloren schapen van het huis Israëls. Er zijn ook niet verloren schapen van het huis Israëls. Dat zijn de Joden, die zijn namelijk niet weg. Dat is nog bij elkaar gebleven, min of meer, zijn ook herkenbaar. Maar als het verloren is, is het zoek. En daar gaat het om, die verloren schapen van het huis Israëls zijn ongetwijfeld de erfgenamen van de 10 stammen. Nou weet ik wel dat de discipelen dat letterlijk zo niet hebben kunnen toepassen. Maar daar gaat het ook niet zozeer om. Want ook deze uitzending van de 12 is uiteraard profetisch. En heeft een overdrachtelijke betekenis. Het gebeurt ook Alleen maar hier, het wordt maar even vermeld. We vinden het ook niet in alle evangeliën terug, enzovoorts. Het is maar een heel tijdelijke aangelegenheid geweest. En je vraagt je af waar ze dan heen gegaan zijn. En hoe ver ze hebben kunnen komen in die korte tijd. Eventueel in het buitenland of zo, hè? Nou. In het Johannes-evangelie krijgen we daar nog wel een paar keer vaker mee te maken. Omdat daar ook gesproken wordt over de schaapskudde en over andere schapen die niet van deze stal zijn. En ook die zullen mijn stem horen enzovoort. Dat is Johannes 10, hè? Andere schapen die niet van deze stal zijn, deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. En vooral de laatste toevoeging in Johannes 10, vers 16, ontleend aan Ezechiël 37... bewijst dat het daarbij in de eerste plaats gedacht zou moeten worden aan de 2 en de 10 stammen. Zo is het wel dus, hè? Want dat staat namelijk in Ezechiël 37, dat het daarover gaat. Die 2 kudden, 2 en de 10 stammen, hè? Ja.
Veelal wordt dus gezegd dat het niet de 10 stammen zijn, maar dat de gemeente is die daar...
Ja, nou ja, goed, de gemeente, maar dat zit dus zeer dicht in de buurt, hè? Dat is het oude verhaal. Wie is die verloren zoon? Spring ik even weer over naar een ander schriftgedeelte. Wie is die verloren zoon? Eén blijft en één raakt zoek en komt terug. Wie is die verloren zoon? Een dienstknecht. Zo komt hij tot de vader als dienstknecht. Dat blijkt toch zoon te zijn. En dan word ik duidelijk als zoon aangesteld. En de zoon die gebleven was is een beeld van het Joodse volk. De zoon die daar terugkeert is een beeld van de gemeente. Het is een gelijkenis. Het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. Het kan niet missen. Er is een beeld van heidenen. Hè? Vanwege de varkens waarmee hij gelijkgesteld was. Nee, hij was varkensvoerder, maar goed. Maar hij at wel het varkensvoer. Dus kortom, het was eigenlijk varken, maar dan het belangrijkste varken. Sorry, maar dat is nou eenmaal zo. Hè? Dus het gaat om heidenen. Maar niettemin was het de afgedwaalde zoon die terugkeerde. En dan is de vraag, is dat de gemeente? Of zijn het de 10 stammen die weg waren en weer terugkeren? De 2 zijn gebleven, de 10 stammen zijn weggegaan en komen daarna uit de heidenen weer terug. En het antwoord is allebei wel waar. Want in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk, komen inderdaad de 10 stammen terug. Maar de clue is natuurlijk dat het net zo goed een beeld is van de gemeente die beschouwd wordt als het overblijfsel van de 10 stammen. Inclusief alle gelovige heidenen die eraan toegevoegd worden. Maar dat is altijd de vraag. Is het de 10 stammen of is het de gemeente? Ik heb tijdenlang zo rondgelopen met deze vraag. Gaat het nou over de 10 stammen of gaat het over de gemeente? Tot je merkt dat je geen antwoord op de vraag krijgt omdat de vraag verkeerd is. De vraag veronderstelt dat je moet kiezen. Dat moet je helemaal niet. Het is allebei namelijk. Het oude verhaal, hè? In de praktijk is het verschil niet zo groot, zeg ik dan weer. Hè? Nou goed, ik probeer terug te gaan naar Johannes 4. Daar staat dan in vers 38... Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. Dat wil zeggen, er was gezaaid en alles wat er maar gebeurde moest, dus het oude verbond. En daarna komt de 5, het nieuwe verbond... En dat is oogsten, maar het is wel degelijk het resultaat van het oude. Het nieuwe verbond is dus wel degelijk ook een resultaat van het oude verbond. En zo is het zelfs uit te leggen in verband met de roeping van de gemeente. Want ook de roeping van de gemeente kan beschouwd worden als de voortzetting van dingen die in het oude verbond al tot stand gekomen waren. Namelijk in verband met de roeping van de 10 stammen van Israël. Die weliswaar verstrooid werden, maar die terug zouden keren als de eerstgeborenen. En ook dan blijkt dat de roeping van de gemeente dus inderdaad niet wat nieuws is, maar inderdaad de voortzetting en vervulling is van dingen die in het Oude Testament al begonnen en aangekondigd waren. En dat is de meest zinvolle verklaring binnen het verband waarin deze dingen gezegd worden. Binnen deze geschiedenis van die Samaritaanse vrouw dus, hè. Nou, daarna gaat het verhaal van de Samaritaanse vrouw verder. Er staat namelijk vers 39 en velen der Samaritanen, niet alle. Ik heb ook niet beweerd dat de gemeente de 10 stammen is, maar wel dat het overblijfsel eruit is. Een minderheid zelfs daaruit. Maar het mag dan een minderheid zijn uit de 10 stammen. Dat neemt niet weg dat het daarmee best wel kan zijn dat de gemeente in meerderheid bestaat uit afstammeling of erfgenamen van de 10 stammen. Als u dat tenminste kunt volgen. Hè? Is niet zo moeilijk hoor. Kan wel, hè? Ja, anders doen we net alsof, dat geeft niks. Dat merkt toch niemand. Hè? Een minderheid uit de 10 stammen vormt de meerderheid in de gemeente. Dat bedoel ik te zeggen. En zo ook hier. Velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Er wordt nog een keer even verwezen naar Sichem dus. Velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord der vrouw. En let op hoe vaak het er staat. Hè? Om het woord. Het gaat om het woord wat gesproken is. Komen tot geloof om het woord. Dat is natuurlijk het thema in het Johannes Evangelie, maar het is bovendien kenmerkend voor de bedeling waarin wij leven. Dat wij niks hebben om te zien, maar dat wij geloven in het woord wat gesproken is en wat God in laatste instantie gesproken heeft door of in de Zoon. Nou, er staat er, ze geloven in hem om het woord der vrouw die getuigde heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Ik heb al gezegd, die hele situatie van heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb, zoals ook vermeld in vers 29. En ik dacht nog een keer. En in vers 25. Nee. Nou, ik kan het zo van niet vinden. Maar die gedachte berust een beetje op een misverstand. Want de Samaritanen verwachten iemand, de Messias dus. Maar ze verwachten de Messias als iemand die inderdaad alle dingen die verborgen waren, alle dingen die ze niet wisten, zou verklaren. En ze passen toe op zichzelf. Maar de gedachte is natuurlijk dat die Messias de openbaarder was van de verborgene dingen. Welke?
39 geloof. Heeft mij gezegd alles wat ik gedaan.
Ja, heeft mij gezegd alles wat ik gedaan. Daar gaat het om. Dat kwamen we ook al tegen in vers 29. En vers 25, die bedoelde ik, ja. Vers 25 staat het al. Daar staat, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En de veronderstelt dat onder het oude verbond niet alle dingen verkondigd waren. In ieder geval niet in de wet.
Je kunt het zo mooi vinden.
Ja, nee, bedoel ik.
Vers 39 staat het woord de vrouw. Het is eigenlijk hetzelfde vrouw. En dat is dan hetzelfde als het 25 de Messias die alle dingen.
Ja, ja.
Normaal gesproken.
Dus,
is er geen
woordenvrouw? Nee, er is geen woordenvrouw. De vrouw mag zelfs niet eens spreken. Hè? Maar het is het zaad der vrouw uiteindelijk. En woord is het beginsel van leven. Daar gaat het om. Hè? Ja. Later verdwijnt dat ook. Hè? Want er staat dan, wij geloven niet meer om uw woords, om uw zeggens wil. Want wij zelf hebben hem gehoord enzovoorts. En dan blijkt het woord van de vrouw op zich niet meer zoveel te betekenen. Maar de gedachte dat de Messias zou komen, die zou alle dingen verkondigen, die zou alle geheimen kennen, is natuurlijk de gedachte van dat onder het oude verbond en zeker ook onder de wet de verborgene dingen voor de Heer onze God waren. Maar het zijn precies de verborgene dingen die dan de geheimen, de verborgenheden van de gemeente, de roeping van de gemeente behelsden. Zodat als de Messias komt, zal hij uiteindelijk vertellen hoe het zit met die verborgenheid. En de verborgenheden van het koninkrijk en de roeping van de gemeente enzovoorts. En dat zou je er ook achter moeten lezen. Heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Had namelijk alle dingen bekendgemaakt, want de Heer is immers die openbader van verborgenheden. En dat ik dat nou zo zeg, met zo'n uitdrukking komt, omdat ik dat ook ooit ben tegengekomen, deze uitdrukking. Als vertaling van de naam Safnat Paanea. Ik denk ernaar, hoe zou zijn moeder hem nou genoemd hebben? Denk ik altijd bij elke naam. Safnat Paanea, Safi waarschijnlijk. Ja, dat is een sigaret. Dat is een sigaret in Jiddisch, ja. Dat is met vuur te maken namelijk. Een vuurstokje, hè? Maar ik kwam bij de brandende braambos en naderde tot de wolk en zo. Nou goed. Maar Safnat Paanea wordt vertaald met openbaarde de verborgenheden. Hoe men aan die vertaling komt, weet ik niet. Maar die vertaling die ben ik wel tegengekomen. Ja, ik weet het. Maar zo'n lange naam kun je altijd op een heleboel wijzen vertalen. Maar in ieder geval, of hij nou zo heet of niet, Of dat de betekenis van de naam of niet. Hij was het wel. Dat was namelijk Jozef. Die kreeg die naam in Egypte. Hij was degene die de verborgenheden openbaar maakte. Hij wilde de dromen uitleggen en dat soort dingen meer. En dat ik hem nou speciaal noem, is omdat deze Samaritanen natuurlijk uitdrukking geven aan de roeping van de gemeente met eerstgeboorterecht en dat soort dingen meer. En Jozef is een type van de gemeente, Christus en de gemeente, met het eerstgeboorterecht. Jozef die ook een tweeling kreeg, weet u wel. Niet alleen Juda met Peres en Zera, maar ook Jozef en ook Mozes trouwens. Twee zonen, daar hebben we het al over gehad. Dus het is inderdaad een zekere connectie. Maar hoe dat ook zij, de Samaritanen verwachten een Messias die alles wat verborgen was zou openbaren. Maar dat brengt ons meteen bij de roeping van de gemeente. Nou, dan staat er. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef al daar 2 dagen. En dat zijn natuurlijk de bekende 2 dagen met alles wat eraan vastzit. Ja, daar kunnen we ook uren over praten, maar dat zal ik maar niet doen. Maar het zijn de bekende 2 dagen. De 2 dagen namelijk die uitdrukking geven aan de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk. Althans gemeten in relatie tot Israël. Dat wil zeggen, het is een beeld van de 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan de opstanding van Israël zelf. Oftewel, het zijn de 2000 ellen tussen dat de ark in of door de Jordaan ging en dat Israël zelf achter de ark aan de Jordaan inging in de dagen van Jozua 3. Het zijn ook de 2 jaren, 2 volle jaren staat er. Vol staat er ook bij, want dan kom je op de derde terecht. Dat is de bedoeling natuurlijk. Hè. Het zijn ook de 2 volle jaren van Paulus in de gevangenis in Rome. Want die 2 dagen van Paulus in de gevangenis in Rome zijn natuurlijk een beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. En de gevangenis komt overeen met de gevangenis van Jozef. Niet in tijd overigens. Hoewel in de gevangenis van Jozef ook 2 dagen en de derde dag een rol speelt. Alleen het was niet de tijd van de totale gevangenschap. Maar het komt tot uitdrukking in die dromen van die schenker en die bakker. Die na 2 dagen, dus op de derde dag, geoordeeld zouden worden. De een positief en de ander negatief. Als beeld van de nieuwe mens en de oude mens uiteraard. De schenker en de bakker. Nou, hoe dat ook zij, deze 2 dagen zijn een beeld van onze bedeling. Waarbij ik natuurlijk meteen weer moet zeggen voor de volledigheid. Dat de 2 dagen, de 2000 jaren, of hoe het maar heten mag, van onze bedeling weer een soort uitvergroting zijn van de 2 dagen en dan de derde dag van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Hè? Dat begrijp je hopelijk, hè? Normaal gesproken heb je vanuit het Oude Testament de gedachte van het Oude Verbond eindigt en dan 2 dagen en dan na de 2e dag, dus op de derde, breekt het Nieuwe Verbond aan. En zo is het ook. Maar in de normale lijn zijn die 2 dagen de dagen van de dood en opstanding van Christus. Maar daarin verborgen, en dus gebruik ik het voorbeeld van de loep, het vergrootglas, hè, daarin of daarachter verborgen ligt de gemeentelijke waarheid. En dan blijken die 2 dagen wat groter te zijn. Dan zijn er namelijk 2000 jaren. En dan blijkt het verhaal nog te kloppen, namelijk het oude verbond eindigde bij de dood van de Heer Jezus en dan 2 dagen later en dus op de derde begint het nieuwe verbond voor Israël. Maar dat is dan pas aan het einde van de 70ste week van Daniel. Het is precies hetzelfde verhaal. En als het dus in het Oude Testament staat, heb je het weer. Dan krijg je de vraag, slaat het op de roeping van Israël of op de roeping van de gemeente? En het antwoord is weer, op allebei, dat staat nog te bezien. Het hangt er vanaf hoe het zou gaan, hangt er vanaf of ze tot geloof komen, ja of nee. En ze kwamen niet tot geloof, dus krijgen we de lange toepassing. Die van de 2 dagen zijn, 1 dag is als 1000 jaar en de andere 1000 jaar is ook een dag. En zo, weet je wat, de verhaal van Petrus. En zo kom je ook op een derde dag uit, maar dat ligt dan wel wat verder. En volgens de rekensom zijn de 2000 jaren om. Niet volgens de Bijbel, volgens de rekensom. Die is waarschijnlijk fout, maar dat doet er niet toe. Nou ja, volgens de rekensom zijn de 2000 jaren om in 2003. En dat is dus een moeilijke rekensom. Want als je nou niet goed rekent, dan denk je dat de 2000 jaren dan begonnen zijn in het jaar 3 van onze jaartelling. Maar dat is een misverstand. Want de 2000 jaren zijn profetisch en dus zijn het jaren van 360 dagen per stuk. Ga er maar aan staan. En die beginnen te rekenen op de dag van de opstanding van Christus. En voordat je die weet, heb je al heel wat rekenwerk moeten verrichten met haken en ogen. Zeer veel haken en ogen. Maar dan reken je dan uit vanuit het jaar 32 van onze jaartelling. Denk ik. Volgens mij een andere rekensom dan. En dan 2000 jaar daarbij van 360 dagen. Dan kom je uit in het jaar 2003 van onze jaartelling. En dan trekken we daar nog 7 jaar af natuurlijk. Van 360 dagen per stuk. Om te komen voor het begin van de 70ste week. Dus ongeveer in de tijd van de opname van de gemeente. Dat is dan ongeveer 1997. Zo zit het ongeveer. Nou, dat het precies in elkaar zit, dat doet er nou niet toe, hè. Maar zo is het, maar het wordt toch gemeten? Ja, het zou een beetje dwaas zijn te veronderstellen dat de Emmausgangers op die derde dag wel hadden moeten weten wat er aan de hand was. En Israël de Joden zouden in de toekomst niet weten wat er aan de hand is als die 3 dagen om zijn. Dat is een beetje raar, hè. En er komt er nog bij dat de Heer aan het eind van de 69ste week van Daniël tot Jeruzalem zegt dat al die ellende hun zou overkomen omdat ze de tijd van hun bezoeking niet gekend hebben, hè. Kortom, hen wordt verweten dat ze het niet netjes hebben uitgerekend dat het die dag de laatste dag was van de 69ste week van Daniël. Ze hadden hun huiswerk niet gemaakt. Zou het dwaas zijn als wij het zouden verzuimen om op basis van de gegevens die de schrift ons aanreikt, om niet uit te rekenen wanneer dan het eind van de 70ste week van Daniël is. En als je het eind van de 70ste week weet, weet je het begin van de 70ste week. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat de rekensom werkelijk zou kloppen, want deze rekensom is natuurlijk wel erg gecompliceerd. Daar kunnen heel wat fouten bij gemaakt worden. Dat is nou eenmaal zo. Nou, de rekensom zelf eigenlijk niet, maar je weet niet. De uitgangsdatum, die is natuurlijk ook al, moet je ook berekenen. Dat maakt het al erg moeilijk. Dus ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. Maar in ieder geval, je zou toch op zijn minst met de gegevens die je hebt even vlug sommetje moeten maken. Ja, nauwkeurig. Nou, dat komt er dan uit, hè. Het aardige is dan dat het midden van de 70ste week precies valt in het jaar 2000. Volgens mij is het stom toeval, maar ja. Er zijn meer dingen die ik zou moeten beschouwen als stom toeval, omdat ik de oorzaak verder niet ken. Want onze jaartelling, onze eigen jaartelling, berust natuurlijk toch op een misverstand, hè? Weet je wel, men is niet begonnen te tellen bij de geboorte van de Heer Jezus, zo, dit is het jaar 0. De eerste plaats omdat men niet is begonnen te tellen. En de tweede plaats omdat er een jaar 0 niet geweest is. Zodat alle wiskundigen op het verkeerde been gezet worden wanneer ze zich met chronologie bezighouden. Want die tellen van 1 voor Christus tot 1 na Christus 2 volle jaren. Terwijl het in werkelijkheid maar 1 dag was. Minstens. Nou ja, 1 dag. Of niet?
Ja,
ja zeker wel. Van oudejaarsdag van het jaar 1 voor Christus tot nieuwjaarsdag van het jaar 1 na Christus is heus maar 1 dag. Dus van 1 voor Christus tot 1 na Christus is niet 2 jaar. Het is maximaal 1 jaar. Het is minimaal 1 dag, het is maximaal 1 jaar en zeker geen 2. Want het jaar 0 bestaat niet en daar gaan we weer, hè. Dat scheelt alweer wat. Nou goed, enzovoort. Maar men is toen niet begonnen te tellen. Ik ben het jaar kwijt, het jaarnummer kwijt. Maar ergens in de middeleeuwen is het een of andere jongen geweest. Die alsnog gedacht heeft, we moeten onze jaren maar eens nummeren. Niet meer naar het Romeinse Rijk. AUC, jaartelling. Maar we moeten het maar eens. Ab urbe conditum was dat geloof ik. AUC, ja. Vanaf de stichting van de stad Rome. Zo was het, ja. Ja, ik denk, ik zie hier zoveel Latijnse plaatsnamen. Ik moet ook even wat Latijn zeggen. Maar goed, dan laat ik het bij. Ik ben nou weer aan het einde van het Latijn. Maar heeft iemand dus gedacht van, we moeten nou maar eens een jaartelling nemen. Vanaf de geboorte van Christus, wat ook een misverstand is. Want men had het dan moeten nemen, eigenlijk, vanaf de opstanding van Christus. Dat is een theologisch foutje natuurlijk, hè. Want de grote omwenteling in de heilsgeschiedenis, de overgang van oud naar het nieuw verbond, is natuurlijk niet de geboorte van de Heer, maar de opstanding van de Heer. Foutje dus weer, hè. Nou goed. Dat is weer een fout. Dus, en toen heeft men het teruggerekend en daar zijn ook bekende fouten in gemaakt. Dat is heel algemeen bekend. Zodat het jaar 1 dan wel het jaar 0 in ieder geval niet de geboorte markeert van de Heer Jezus. Dus het naam aanneemt 4 jaar mis. Dat is namelijk zo, het zit 4 jaar mis. Al zijn er daarna weer geweest die weer hebben zitten rekenen en die op basis van volstrekt onbijbelse gegevens komen tot van dat het 7 jaar mis zou zitten, dat de Heer zou geboren zijn in het jaar 7 voor onze jaartelling. Maar dat zijn de jongens die beweren dat de ster van Bethlehem, die de wijze voorging en bestil stond boven de plaats waar de Heer geboren was, dat een conjunctie was van Jupiter, Saturnus en Mars. Hetgeen een tamelijk belachelijke redenering is voor een wetenschapsman. Sorry, maar dat denk ik dan. Hè. Dan hebben ze nog nooit een conjunctie gezien. En daar moeten ze niet over praten. Dus volkomen dwaasheid. En bovendien staat niet in de Bijbel dat er zo'n conjunctie was. Wat in de Bijbel? Hè? Een samenstand. Sorry. Latijn, hè. Een samenstand van zodat ze aan de hemel als het ware tegen elkaar aan staan. Jupiter, Saturnus en naar het schijnt ook Mars. En dat zou dan een bijzondere ster aan de hemel geweest zijn. Het waren er dan 3, maar het zou een bijzondere ster aan de hemel geweest zijn. En die zou dan de wijze zijn voorgegaan naar Bethlehem. En stilgestaan hebben boven de belachelijke onzin natuurlijk. Maar het staat in bijna alle handboeken. En dat was geweest in het jaar 7 voor onze jaartelling. Ik weet nooit zeker of ze bedoelen -6 of 7 voor. Want ik weet nooit of ze het jaar 0 meegeteld hebben of niet. Ik vertrouw ze nooit namelijk. Nee, daar heb ik alle reden toe. Er worden wat fouten mee gemaakt. Maar in ieder geval, het is natuurlijk onzin. In de Bijbel is niet sprake van zo'n conjunctie. Bovendien, zo'n conjunctie noemen ze al een conjunctie. Ook als je nog duidelijk die 3 naast elkaar, niet tegen elkaar, maar naast elkaar ziet staan. Waarbij ze van elkaar op te onderscheiden zijn. Bovendien, zo'n verhaal kun je de moderne westerse menswijs maken. Want die kijkt nooit naar boven naar de sterren. Die weet niet eens wat er voor dingen zijn. Dat is echt zo. Je kunt nog geen aankomende maan van afnemende maan onderscheiden. Ja, sorry hoor. Laat staan dat ze iets van die sterren zouden weten en zo. Maar het was toen wel. Want die sterren die gaan niet alleen licht, maar ze was ter oriëntatie altijd. Men kende die dingen. Men wist al waar ze stonden enzovoorts. En die zien heus een conjunctie van 2 planeten niet voor een nieuwe ster aan. Want je ziet ze toch echt in de loop van de dagen steeds dichter bij elkaar komen. Enzovoorts. Dat zie je niet voor een nieuwe ster aan. Of je bent achterlijk. 1 van de 2. Ja, sorry. Maar dat vind ik zulke dwaasheid. Dus dat kun je wel vergeten. Nee, je moet uitgaan van Bijbelse gegevens. En de jaartallen uit de regeringen van al die koningen dan enzovoorts, van Herodes en dat soort lui. En dan blijkt het toch niet zo geweldig moeilijk te zijn. Maar heel onze jaartelling is een terugrekening achteraf. Met alle fouten die daaraan kleven. Dus dat maakt het heel lastig om het goed uit te rekenen, zal ik maar zeggen. De Joden hebben ook een tijdrekening. En de mensen denken dan dat de Joodse tijdrekening wel beter zal zijn. Dat is een tijdrekening Anno Mundi, nog een beetje Latijn. Dus dat wil zeggen, gerekend vanaf het begin van de wereld. Wat ook niet klopt, want die hebben zo verschrikkelijk veel fouten gemaakt, maar die hebben hun kalender ook gemaakt in dezelfde tijd als waarin onze Gregoriaanse kalender ontstond. Dat wil zeggen, die hebben ook teruggerekend. Die zijn ook niet vanaf het begin begonnen. Dat kan ook niet, want in het begin bij Adam bestond er geen Israël, dus er kan toen nooit een Joodse kalender zijn uitgevonden. Ja, ik moet er altijd bezuchten als ik die verhalen hoor. Denk ik, zou die mensen nog echt niet nadenken over is dat. Nou goed. Maar de Joodse telling zit nu in het jaar 5700. Zoveel. Nou, het loopt tegen de 5800 in elk geval. En dat is dan ook weer een magisch getal bij de Joden. 5800. Dan zou de verlosser moeten komen. Dat schiet ook al aardig op. Maar ik moet weer zeggen, ook dat is toeval. Net zo'n toeval als het jaar 2000 op onze kalenders. Omdat die kalenders achteraf gemaakt zijn en berusten op een hele reeks van fouten. Dat is ook algemeen bekend overigens hoor. Maar vooruit maar. Dus dat weet ik niet. Maar het is wel aardig. Wij kijken uit naar het jaar 2000. Dat het zo'n mooi rond getal is. Maar in de rekensom, voor zover ik hem heb, is dat het midden van de 70ste week van Daniël. En dus de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En dat is niet zo'n mooi jaar, want dan begint de grote verdrukking. Maar Het ja-nummer zegt mij niks, hoor. Je mag er geen typologische waarde aan toekennen of wat dan ook. Want het is geen Bijbelse nummering in de eerste plaats en in de tweede plaats. De nummering is volstrekt willekeurig. Nou, maar dat even terzijde. Dat betekent niettemin dat de twee dagen uit Johannes 40 wel degelijk een vaste tijdsaanduiding zijn. Al is één dag dan 1000 jaar en 1000 jaar als één dag.